probeer even zo stil mogelijk blijven zitten. Zo min mogelijk lawaai maken. Even niet bewegen als het kan. Als u niet goed zit, blijft u even zo zitten. Wacht u even tot het medium helemaal in trance is. Dan kunt u daarna, als de spreker is, kunt u weer bewegen.
Goedenavond, vrienden. Ik zal proberen uw vragen te beantwoorden. Schriftelijke gaan voor. Persoonlijke vragen worden niet beantwoord. Alle andere, zover als ik meen, dit op een verantwoorde wijze te kunnen doen. Graag de eerste vraag.
Hoe denkt u over cytostatica of cytostotica? Zitten er gevaren aan het bereiden en toedienen van deze geneesmiddelen?
Heb geen ervaring op dit terrein. Durf geen mening te geven.
Is de Grote Witte Broederschap dezelfde als de Broederschap van het Licht? En wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen in opdracht en uitvoering daarvan?
De Witte Broederschap is in feite een uitvoerend orgaan, waarbij een hele hoop andere grote groepen van geesten die een eigen organisatie, als je het zo mag noemen, hebben, in samenwerken. Daarbij onder andere de Broederschap van Licht, in zekere zin deel van de Heren van Licht, het Verborgen Priesterrijk en nog een heel stal anderen. U kunt het dus beschouwen, de Witte Broederschap is een uitvoerend orgaan, maar datgene wat ze uitvoert wordt door een groot aantal andere groeperingen mee bepaald. Is dit voldoende?
En nog een vraag hierover. Is het dezelfde ondersteunende Witte Broederschap die werkt met Summit Lighthouse?
Er is in ieder geval een verbinding tussen de Witte Broederschap en Summit Lighthouse. En als zodanig kunnen we dus zeggen dat een deel van de functies die vervuld moeten worden vanuit de Witte Broederschap via een dergelijke groep en andere groepen tot uiting komt.
Hoe kun je iemand met een postnatale depressie het best magnetiseren en eventueel kruiden en voedingsadviezen?
Ja, wanneer je wilt magnetiseren moet je het gehele zenuwstelsel versterken en daarvoor zou ik dus bij het magnetiseren vooral me richten op de kleine hersenen. Daarnaast doorstraling van achterhoofd naar voorhoofd. Waar eventuele pijnen aanwezig zijn, kunt u die natuurlijk normaal wegnemen. Zorg ervoor dat wanneer de passes gemaakt zijn, u verder dus de zaak een beetje kunt afschudden. Zorg ervoor dat de dieet rijk is in de volgende vitaminewaarde, 12B, E2. En zorg voor voldoende dosis C, D en A. Maar dat deze dosis absoluut niet overvloedig zijn. Dat is zo'n klein beetje de beste inlichting die ik u kan geven, omdat het dieet dat normale wijze gevolgd is, over het algemeen met enige modificatie aan te passen is volgens deze therapie. Terwijl het geven van een totaal nieuw dieet dan heel vaak weer depressionele toestanden helpt opwekken. Is dit voldoende?
Dan zijn hier drie vragen die gaan over keizer Constantijn de Grote, de eerste christenkeizer. Is er een overeenkomst met deze keizer tussen de aartsengel Michael, met deze keizer en de heilige graal van Glastonbury in Engeland, en een overeenkomst met Shankaracharya?
Ja. Ik zou zeggen, keizer Constantijn was een knap politicus en de verschijning die hij heeft gezien heeft zeer waarschijnlijk grotendeels bestaan in zijn eigen fantasie en de suggestie die hij van een bepaalde of ons christelijke zijde kreeg. Hij was echter dankzij deze verklaring in staat om een slag te winnen die hij anders waarschijnlijk verloren had. Ik geloof dus niet dat je een dergelijk iets direct in overeenstemming moet brengen met een aartsengel, met de graal of met een andere bepaalde openbarende waarde. Is dit voldoende?
Is auto-immuniteit in de vorm van pemphigus te genezen? Zo ja, waarmee? Eventueel magnetiseren.
Medische vraag, tot mijn spijt geen concreet antwoord mogelijk. Wat magnetiseren betreft geloof ik dat men hier in de eerste plaats zou moeten inwerken op de hypofysis. En dat men dit het beste kan doen door bestraling van voorhoofd naar ongeveer 12e lendenwervel.
Hoe komt het dat afgezien van factoren als mede van belangstelling en concentratie, de ene mens een goed geheugen heeft en de andere een slecht? En wat is te doen aan een slecht geheugen?
Begint u te realiseren dat menig een zo goed geheugen heeft dat het hem slecht bekomt? Op het ogenblik dat u niet meer bezig bent met het willen herinneren, blijkt dat uw geheugen beter is. Een slecht geheugen is over het algemeen grotendeels afhankelijk van spanningen in de persoonlijkheid, waardoor de behoefte om te herinneren gelijktijdig een blokkering betekent voor het vermogen van terugvinden van feiten die niet onmiddellijk in het waakbewustzijn zijn gegrift. In de tweede plaats, slecht geheugen komt vaak voort uit gebrek aan belangstelling. Wanneer u iets vergeet, dan betekent het in feite dat het u niet interesseert, en dat gebeurt heel vaak juist wanneer het bepaalde sleurhandelingen betreft. Is dit voldoende?
Wat gebeurt er met huisdieren na hun dood? Hebben ze aan gene zijde ook contact met mensen? En hoe zit het met hun karma?
Huisdieren gaan over het algemeen veel sneller verder dan mensen, omdat ze in verhouding een veel kleinere hoeveelheid levenservaringen met contrast behoeven te verwerken. Huisdieren kunnen enige tijd terugkeren naar de mensen waar ze van hebben gehouden. Het is soms zelfs mogelijk dat in de geestelijke toestand het contact met een huisdier enige tijd bestaat. De huisdieren echter over het algemeen zeer snel vervagen en reïncarneren, zal de periode waarin dit mogelijk is gemeenlijk niet meer zijn dan enkele jaren na de dood van het huisdier.
Hoe denkt u over zelfmoord?
Niet. Ben al dood. Zelfmoord in zichzelf kan alleen gerechtvaardigd worden door de beweegredenen die ertoe voeren. Elke zelfmoord die een ontvluchting betekent, houdt gelijktijdig in dat het probleem nu geestelijk moet worden beleefd en daarbij meer dominerend is dan het op aarde geweest zal zijn. Dan is dus een onverstandig iets. Voldoende?
Wat vindt u van Krishnamurti en van zijn voordrachten?
De mens wordt tot wijze, de wijze wordt vereerd en daardoor veel te weinig ook begrepen. Voldoende?
Wat kun je zelf doen om een hernia te genezen? Medicijnen, meditatie, voeding?
Wanneer een hernia inderdaad voortkomt uit slijtage van de kraakbeenschijf, kun je er zelf heel weinig aan doen. Je kunt hoogstens proberen je bewegingspatroon aan deze storing aan te passen. Wanneer ze echter voortkomt uit bijvoorbeeld het kantelen van wervels, waardoor zenuwdruk ontstaat, dan zou men meer hebben aan een osteopaat, iemand dus die de wervels recht kan zetten, dan aan een magnetiseur. Alleen wanneer de schade dus inderdaad slijtageschade is, kan een magnetiseur in vele gevallen de pijn verlichten door een overladen van die zenuwen die het meest getroffen worden, dus door deze fout. Voldoende?
Denkt u dat met behulp van een soort kleinschalige vrijmetselarij en vrijwillige krachten er wat te bereiken is in het bestrijden van de randverschijnselen, zoals de drugsverslaging van de maatschappij en de werkloosheid?
Ik ben bang dat velen van u drugs misschien nog een randverschijnsel vinden, maar werkloosheid niet. Een kleinschalige vrijmetselarij zou er misschien iets aan kunnen doen, doordat ze motivering betekent voor een juistere, meer zelfopofferend ingrijpen en helpen. In deze zin, ja. Indien u meent of logevorming bijvoorbeeld bij zou kunnen dragen tot het schoon worden van verslaafden, dan ben ik geneigd om te zeggen, nou, dat zie ik nog niet zitten.
Nee, dat bedoelde ik ook niet. Bedankt, tot zover.
Is proletarisch winkelen volgens de universele rechten van de mens rechtvaardig wanneer je tot de echte minima behoort? En waarom, of waarom niet, is een verschil met het kraken van luxe appartementen, want dat zijn ook nieuwe producten, uit de bouwsupermarkt?
Het ligt eraan hoe u denkt. Wanneer u uitgaat van het standpunt dat een persoonlijk eigendom moet bestaan, is proletarisch winkelen fout ongeacht omstandigheden. En is dus ook het kraken van onverschillig welke panden fout. U tast daarmee namelijk eigendomsrechten van anderen aan. Zolang u voor uzelf eigendomsrechten opeist, moet u die van anderen eveneens respecteren. Wanneer u uitgaat van het standpunt dat u geen eigendomsrechten bezit, dan zou u kunnen zeggen dat uw proletarisch winkelen een uitdragen is van uw eigen levenshouding en evenzeer het kraken. Maar in dat geval moet u ook niet boos zijn op degene die u eventueel de goederen ontnemen die u tijdelijk bevrijd had uit het kapitalistisch stelsel. Of u terugwijzen naar de straat vanuit het pand waarin u zich tijdelijk, maar zonder enig verder recht van eigendom had gesteld. Want als er geen eigendomsrecht is, kunt u het ook niet ontlenen aan het feit dat u er bent. Voldoende?
Dank u wel.
Is obsessionele compulsieve neurose genetisch overdraagbaar en wat is de therapie voor dwangdenken?
Ja, nou ik zal het maar proberen, anders dan moet ik te veel vragen afwijzen. Heel simpel te zeggen, obsessies kunnen niet worden overgedragen langs de genetische weg. Bepaalde obsessies kunnen wel worden overgedragen langs geestelijke weg als gevolg van ervaringen in vorige bestaanstoestanden. In een dergelijk geval is er een onderbewuste oriëntatie die in een afwijkende benadering van stoffelijke verschijnselen resulteert. Wanneer u vraagt of er een therapie tegen is en tegen dergelijke dwanggedachten, dan is dat sterk afhankelijk van de vraag of de persoon zelf de dwanggedachte als rechtvaardiging van een bepaald gedrag gebruikt, dan wel juist dit als een belemmering van eigen vrijheid ervaart. In dit laatste geval is het mogelijk iemand te confronteren met andere feiten en gelijktijdig met de verschijnselen die obsessioneel misschien worden gezocht of afgewezen. Door deze confrontatie kan de eigen benadering eerst verstandelijk, daarna emotioneel zover worden gewijzigd dat althans enige aanpassing aan de norm mogelijk is.
Is het inderdaad zo dat een Meijer-vitaminetherapie zo nu en dan onderbroken dient te worden zoals Edgar Cayce aanraadt? Wat vindt u trouwens van het toedienen van grote doses vitamine en mineralen zoals Pearson en Sandy Shaw aanbevelen?
De zogenaamde vitamine-shock-methode. Ze kan onder vele omstandigheden heel goed werken, omdat namelijk een aantal vitaminen, ook wanneer ze in overdosis worden toegediend en een korte tijd het lichaam verlaten, daarin toch reactieveranderingen teweeg brengen. Als zodanig wel aanvaardbaar. Zou het een continue toestand worden, dan is eveneens duidelijk dat hierdoor de eigen lichaamsreacties zo sterk van de norm gaan afwijken dat er in feite anormaal gedrag ontstaat in de verschillende delen van het lichaam, waarbij de norm alleen nog gehaald kan worden krachtens de toegevoegde middelen. Wanneer dit gebeurt, is het natuurlijk schadelijk. Niet alleen voor het lichaam, maar het kan ook psychisch grote invloed hebben. In dat geval ben ik het dus eens met hetgeen Cayce heeft gezegd, dat je dergelijke kuren altijd weer moet onderbreken. Dit geldt overigens voor elk middel dat u gebruikt, voortdurend gebruik van laxeermiddelen, zeer schadelijk. Voortdurend gebruik van slaapmiddelen, zeer schadelijk. Maar wanneer u ze gebruikt en dan een tijd weer niet en daarna wel, behouden ze a. hun grotere werkzaamheid, b. kan het lichaam zich uit eventuele schade die ontstaan is redden door ze te herstellen of althans te neutraliseren en kunt u dus een normale gedrag krijgen. Is het voldoende?
Hoe kan je kwade krachten die je persoonlijk wilt beïnvloeden uitschakelen?
Beschouw ze als lastige bedelaars, zeg nee en ga verder. Op het ogenblik dat u zich onderwerpt of vrees kent, bent u het slachtoffer, dan zijn zij uw meester. Op het ogenblik dat u kwade krachten ontkent, niet aanvaardt en daarvoor uzelf zelfs licht en goede gedachten en prettige gedachten tegenover stelt, bent u onaantastbaar. Voldoende?
Gelooft u dat de voorspellingen van de ziende Nostradamus bewaarheid zullen worden?
Dat is moeilijk om dit te beantwoorden. Laat me het zo stellen. Zij zullen bewaarheid worden, omdat de gebeurtenissen later kunnen worden toegepast op de kwartreinen die hij heeft gegeven.
Een man die is overgegaan heeft met zijn vrouw afgesproken dat hij een teken zal geven. Binnen hoeveel maanden kan hij nou zo'n teken verwachten?
Dat is sterk afhankelijk van het eigen bewustzijn en de eigen evenwichtigheid van de persoon. Maar als ik u was, zou ik een dergelijk teken pas na rond anderhalf jaar verwachten. Daar slechts in uitzonderingstoestanden dat teken eerder kan worden gegeven. Normaal zou een teken gegeven kunnen worden de eerste week of de eerste 10 dagen na de dood, wanneer de persoon redelijk bewust is. Daarna treedt echter een periode van aanpassing op, zelferkenning, zelfverkenning. En deze pleegt over het algemeen een zodanig bindend karakter te hebben dat men er niet even uit kan breken om toch nog een boodschap te brengen.
Voldoende? Hoe en waarom is religie vanuit de geest gestimuleerd?
We hebben nooit religie gestimuleerd in de zin van een godsdienstige structuur. We hebben wel geprobeerd altijd vanuit de geest de mens te brengen tot een geloof, waarbij anderen dan zuiver zintuigelijke waarden voor hem een zodanige morele en innerlijke betekenis zouden krijgen, dat hij daardoor zijn innerlijke persoonlijkheid zou kunnen ontwikkelen. Maar op het ogenblik dat je de mens een leer geeft die in zichzelf bevrijding is, maakt hij er onmiddellijk een methode van om anderen aan deze leer te binden en zo het eigen gezag sterker te maken.
Men zegt dat werkelijk geloven harmonieën met geestelijke krachten mogelijk maakt. Waarom gebeurt dat? Hoe ontstaat door dit geloven de harmonie? En welk proces zit hierachter?
Wanneer u werkelijk gelooft en u bent met dat geloof intens bezig, ook nog noodzaak, dan komt u tot een voorstellingswereld die uw eigen wereld geheel terzijde schuift en die gelijktijdig bepaalde harmonische elementen en evenwichtigheden in zich draagt. Dit betekent dat ook wanneer de voorstelling op zich onjuist is, daardoor toch een gelijkgestemdheid wordt bereikt met andere krachten die op hun wijze eveneens in een lichtende wereld leven. Er is dan een zekere uitwisseling van krachten en belevingen mogelijk geworden. Wanneer je dus dit alles samenvat, kun je zeggen: op het ogenblik dat mensen volledig gelijkgestemd zijn, zullen ze elkaar met een half woord kunnen begrijpen. Op het ogenblik dat geesten een harmonie bereiken op de vooromschreven wijze, is een enkele impuls van beiden of een van beiden voldoende om een verschuiving in het bewustzijn van beiden te veroorzaken.
Incarneren er vanuit de zon wel eens entiteiten op aarde en wat zijn dat voor een soort mensen?
Vanuit de zon incarneren maar heel weinig geesten, omdat zonnegeesten over het algemeen een veel hogere ontwikkeling hebben dan de mensen. En per slot voor rekening, als je gewend bent als vrij mens te leven, dan ga je ook niet terug naar een kooi en actus. Wanneer ze terug zouden keren, dan zouden ze dit zeer waarschijnlijk doen in de gedaante van stralende figuren met een bepaald wijsgerig leraarschap, dan wel figuren die buitennatuurlijke krachten of bovennatuurlijke krachten hanteren. In enkele gevallen zouden ze ook op kunnen treden als poëten of dichters, maar dan met een sterk filosofisch en belerende achtergrond. Daar dit echter zeer zelden voorkomt, kunnen we het moeilijk natrekken.
Hoe kunnen we de mistroostige mist omzetten in fleurig optimisme? Helpt u ons vanuit de geest om onze pogingen te versterken? Hoe? En is één mens met God een meerderheid? Dat zijn waarschijnlijk drie vragen.
Ja, dat is weer een iets wat vraagwaardige definitie. Eén mens met God is natuurlijk nooit een meerderheid. Maar God is alle mensen en als zodanig de invloed die de meerderheid altijd zal bezitten, maar gelijktijdig afhankelijk is van de onevenwichtigheden in alle mensen en daardoor in zekere mate belemmerd is in de uiting van zijn eigen wezen, tenzij gelijktijdig de vrije wil en mogelijkheden van alle mensen zou uitschakelen. Dus dat bestrijd ik een klein beetje, zij het beperkt zoals u. Ik zou het volgende willen zeggen: wanneer u werkelijk uit het pessimistische mist uit wilt, moet u uw ogen open doen. Als u gewoon eventjes rond u kijkt elke dag, en u kijkt ze nu en dan eens in de spiegel, zult u zoveel dingen zien waarover u kunt lachen, dat u vergeet mistroostig te zijn. Deel uw lach met anderen, en ook zij zullen hun mistroostigheid vergeten. En wanneer steeds meer mensen weten hoe ze moeten lachen, dan zal er steeds minder mist en steeds meer zon zijn. Voldoende?
Kunnen we Europa nog redden, nu we van de vorige spreker geleerd hebben, hoe we dat moeten doen?
Ach, ik heb het nooit als reddeloos, wel als hopeloos, maar nooit als reddeloos beschouwd. U behoeft Europa dus niet te redden. Het enige wat u gewoon moet doen, is in uzelf de wil tot vrede vinden en de wil tot aanvaarding, waardoor u in staat bent met anderen samen alle geweld te ontkennen. Wanneer u die ontkenning gelijktijdig aan anderen overdraagt, zodat ze u niet meer behoeven te wantrouwen, dan zullen ook zij hun behoefte aan vrede ongetwijfeld gebruiken om meer vreugde, meer licht tot stand te brengen. En als steeds meer mensen kunnen lachen en als steeds meer mensen kunnen juichen en steeds meer mensen toch vertrouwen hebben en in hun medemens en in de wereld, dan is niet alleen Europa gered, maar dan wordt ook het geheel van de Europese mensheid veel minder hopeloos.
Voldoen? Is Saint-Germain pro-Amerikaans?
Ik dacht dat Saint-Germain in de uiting Saint-Germain vooral pro-Saint-Germain was. Hij is niet pro-Amerikaans, hij is ook niet pro-Sovjet, wanneer we hem bekijken als de persoonlijkheid die hij nu is. Hij is namelijk voor werkelijke vrede, voor werkelijke ontwikkeling en werkelijke bewustwording. Beide partijen bezitten delen daarvan, maar proberen die aan elkaar te onthouden. Dat wil zeggen, je hebt altijd twee helften die pas samengevoegd een geheel kunnen vormen, maar elk noemt zijn helft een geheel en ontkent daarmede zijn eigen mogelijkheden en de betekenis van de ander. Voldoende?
Enkele bijeenkomsten geleden werd er voorspeld dat er in Rusland een nucleair ongeluk dit jaar zou plaatsvinden. Is het al gebeurd en zo ja, wanneer?
Is inderdaad gebeurd, ongeveer 27 dagen geleden. Ik durf me niet op duur vast te leggen. Het heeft plaatsgevonden in de buurt van Novorossiysk. En het heeft een tijdelijke ontruiming van een betrekkelijk groot gebied veroorzaakt. Is dit voldoende?
Hoe kan...
Novosibirsk.
Hoe kan men zich afsluiten voor het bezoek van kwade geesten die iemand 's nachts in zijn slaap komen storen?
Door het gewoon, wanneer ze opkomen... denk eens aan een of andere bekende dansmelodie, zo van Will you dance, can you dance? Probeer ze ertoe te brengen met u te huppelen en te springen, dan schrikken ze zich rot en verdwijnen ze.
Ervaart de overgegane het lichtje dat men voor zijn foto brandt, bij wijze van groet, en kan iemand een gedachte overbrengen als hij dat zou willen aan die overledene dus?
Nou, ik geloof niet dat ze het kaarsje als zodanig zien. De intentie wordt waarschijnlijk wel gevoeld, omdat er bepaalde emoties en gedachten mee gepaard zijn gegaan. En deze zijn over het algemeen voor de overgegane, mits hij bewust is, redelijke mate bewust is, te ontvangen. Op dezelfde wijze kan een geconcentreerde gedachte naar de overgegane wel worden overgebracht, maar eerder als een combinatie van aandacht, gevoel en misschien een zekere dankbaarheid, dan als een concreet probleem waarop een antwoord moet worden verwacht.
Op welke meest vruchtbare manier kan men bewust blijven van de overgang van het dagbewustzijn tot en met het bewustzijn tijdens het slapen van het lichaam?
U kunt zich daar niet werkelijk van bewust blijven, omdat er een verandering is van bewustzijnstoestand, gepaardgaande met een aanmerkelijke verandering van bewustzijnsdrempel en verschuiving van bewustzijnswaarde, waarbij het onderbewustzijn veel sterker in de slaap- of droomtoestand een rol speelt. Wat u wel kunt doen, is proberen een groot gedeelte daarvan over te brengen naar het waakbewustzijn, zodat het later althans ten dele herleefbaar is. Daarvoor geef ik u de volgende raad. Punt 1. Voordat u gaat slapen en terwijl u zich soezelig voelt worden, stel u zeer sterk voor dat u zult onthouden wat u droomt. Tussen aanhalingstekens. Daarna, wanneer u wakker wordt, dan zult u bepaalde beelden hebben. Noteer die beelden. In het begin zijn ze niet samenhangend, later worden ze completer. U kunt geen total recall krijgen van de slaapperiode, maar u kunt het wel zo verbrengen dat u ongeveer 70% van de verschillende droomimpulsen die tijdens die slaapperiode optreden en of uittredingsbelevingen zodanig kunt weergeven dat ze voor uzelf een samenhangend geheel gaan vormen.
Voldoen. Het experiment van voor de pauze, licht in jezelf oproepen en overdragen, is het ook mogelijk en eventueel en even effectief wanneer men dat gewoon thuis doet?
Wanneer u het thuis doet met volle intentie is het zelfs nog effectiever. Want als ik me niet vergis is het hier een beetje, hoe moet ik zeggen, nou ja, happy go lucky gegaan. Zoiets van, nou ja, ze zitten er, laten we het proberen, er zit er een stel tussen die het wel kunnen. En wanneer u er zelf mee bezig bent, dan werkt u uit een innerlijke overtuiging. U heeft een grotere rust. U kunt zich vollediger inleven in de verschillende fasen die gedemonstreerd zijn. En u kunt bovendien veel bewuster nadenken en veel langer nadenken over het doel wat u zult kiezen om de kracht naar uit te stralen. Ik meen dus dat u het thuis beter zult kunnen doen dan hier.
Welke kleur of kleuren kan ik het best gebruiken voor deze visualisatie?
Wanneer u een visualisatie van het licht gebruikt, denkt u altijd aan goud. Goudkleurig of geel. Wanneer u bezig bent met het uitstralen ervan, kunt u proberen om een soort kleurfilter u voor te stellen, waarbij u zuiver mentale begrippen en ontwikkelingen, dus in bijvoorbeeld blauw voorstelt, daarentegen emotionele ontwikkelingen in een samenvloeiing van geel en een zachte rood, terwijl u dus kiest voor stimulantia via de geest, die te maken hebben met innerlijke zekerheid die niet bewijsbaar is of geloof, u kunt kiezen voor een goudgroen. De kleur goud is in alle gevallen belangrijk, omdat ze voor u het symbool is van zonnekracht, dus van levenskracht, en daardoor het best gehanteerd kan worden om krachten als de in u opgewekte over te dragen.
Wat denkt u van rood-goud?
Nou ja, mocht u voor mij ook wel proberen, maar rood heeft over het algemeen een wat emotionelere betekenis op aarde. En van rood-goud kom je misschien al heel gauw tot diep rood. En dan raak je dus geestelijk gezien van de wal in de sloot.
Als ik verblind word, dat is wat ze weer van me afduwen. Als ik verblind word door dat licht.
Niet van u afduwen. Gewoon eenvoudig zeggen, het kan me niet schelen. Laat maar komen. Op deze manier bereikt u namelijk dat het licht u doordringt. Het gaat er namelijk niet om dat u het licht ziet, maar dat u het licht in uzelf als een geladenheid, als een trilling, als een soort prikkeling gaat voelen. En wanneer u dat lichamelijk gaat gevoelen, en dat komt voor, betekent dit over het algemeen dat u over een buitengewone energie beschikt en daarnaast over een abnormale spanning van uw zenuwstelsel, die echter door een wilsakte uitstuur van licht grotendeels ontladen kan worden. Voldoende?
Wat heeft de graaf van Saint-Germain geestelijk voor elkaar gekregen toen hij in de 18e eeuw geïncarneerd was? En wat heeft hij uiteindelijk tot stand kunnen brengen?
Ik ben niet voldoende daarvan op de hoogte om u te zeggen zo en zo is het. U moet het hem dus later zelf maar eens een keer vragen. Nou ja, u komt er toch in de buurt, denk ik. Al kan het nog even duren. En voor de rest zou ik willen zeggen, hij heeft in ieder geval geprobeerd om een dogmatisch denken te vervangen door een mystiek-magisch denken, waarbij mystiek en magie in deze tijd misschien niet zeer in tel zijn, maar in feite het meest ideale complement zijn voor al datgene wat nu wetenschappelijk benaderd en bereikt wordt. Voldoende?
Heeft de boeddhistische filosofie zijn oorsprong in Atlantis gehad?
Dat durf ik niet te bevestigen. Ze heeft haar oorsprong op het ogenblik dat ze boeddhisme wordt eigenlijk gevonden in de hindoe-cultuur. De hindoe-cultuur op zichzelf gaat dus zeer ver terug en heeft zeer waarschijnlijk enkele Atlantische impulsen ontvangen, maar schijnt daarnaast andere meer noordelijke en filosofische impulsen in zich verwerkt hebben. Het geheel zal waarschijnlijk samenhangen met een beschaving die op de rand van de huidige Gobi eens heeft bestaan. Voldoende?
U sprak over het licht, of tenminste de spreker voor de pauze. Ziet u dat ook als een fragment van God dan in een ieder van ons woont, werkt en leeft, en waarmee ieder mens een eigen unieke relatie kan krijgen, zodanig dat we in de toekomst met dat fragmentje licht samen kunnen gaan fuseren en daardoor in staat zijn eeuwig te leven zoals God ook leeft?
Elke stelling ten aanzien van God maakt mij weifelachtig. Het is namelijk heel moeilijk om bepalend te spreken over iets wat niet in zijn volledigheid overzienbaar of kenbaar is. Maar wij beschouwen het licht dat in u bestaat en in ons leeft inderdaad als een deel van de goddelijkheid en menen dat het voortdurend daarmee verbonden is. Wij geloven, maar weten niet zeker, dat op het ogenblik dat je volledig één wordt met dit licht en gelijktijdig in dit licht het totale bewustzijn kunt overdragen, wat je normaal geestelijk bezit, je in staat zult zijn, althans een groot deel van de goddelijke waarheid, en zeker alle voor jou harmonische delen daarvan, in jezelf te beleven en te erkennen, waarbij een verdere incarnatienoodzaak niet meer bestaat, het tijdsbewustzijn steeds meer zal vervagen, en me dus in feite in een soort eeuwigheid begint te leven.
Wie is u en wat?
Wie ik ben een mens geweest. Ik probeer me nog steeds als zodanig voor te doen. Ik ben al lange tijd dood en ik voel me er beter bij dan ik me bij mijn leven heb gevoeld. Wat ik ben geweest, een stommeling. Ik heb namelijk gedacht dat ik de wijsheid in pacht had, omdat ik kon lezen en schrijven en mooie brieven op kon stellen. Nu ben ik tot de conclusie gekomen dat deze wijsheid zeer weinig te zeggen heeft, maar dat het begrip voor de kern der dingen het meest belangrijk is waarnaar je kunt streven. Een verder antwoord krijgt u lekker niet.
Ik heb nog wel schriftelijke vragen, maar dat is tijd.
Zullen we nog twee vragen doen, daarna sluiten we af.
Is er voor ieder mens een weg in het leven bepaald? In hoeverre kan je dan nog je eigen leven beïnvloeden?
Laten we het heel eenvoudig zeggen. Er is gesteld dat u hier van Amsterdam naar Haarlem zult gaan. Er is niet vastgelegd langs welke wegen u het zult moeten gaan. Ook niet vastgelegd hoe lang u het zult doen. En toch zullen de wegen die u zelf kiest en de afwijkingen en omwegen die u zelf bepaalt, meebepalend zijn voor uw beleven tijdens de reis. Zo is het ook met het leven zelf. Je hebt een eindbestemming waaraan je niet kunt ontkomen. Je hebt een weg af te leggen tussen begin en einde die in wezen vaststaat in deze beide punten. De tussenliggende mogelijkheden echter kun je zelf selecteren. En elke keer wanneer je een beslissing neemt, selecteer je in feite weer een weg die je verder naar het einddoel voert, maar wel via belevingen die je nu misschien niet kunt overzien. Voldoende?
Het geestelijk weerbericht voor de komende tijd.
Ik vermoed dat we na enige regenvlagen en een tijdelijke korte opklaring te maken zullen hebben met aanhoudende donderbuien. Of om het anders te zeggen en in onze termen, houdt u er rekening mee dat op het ogenblik nogal wat rood licht en dan niet van de mooiste kleur op aarde inwerkt. Er zijn betrekkelijk weinige impulsen van het gouden licht. Er zijn enkele flitsen van wit licht die weliswaar verhelderend werken, maar door de hartstocht meestal zullen worden overspoeld. We kunnen erop rekenen dat een wit lichtperiode aanbreekt in de tijd van december. En waarschijnlijk al voor het kerstfeest is deze voorbij. Daarna krijgen we vermoedelijk weer een dofrode periode, welke verlicht wordt door enkele flitsen van goud, groen en groen. Zodat we moeten aannemen dat bepaalde geloofsbelevingen aan het einde van dit jaar en het begin van het volgende bepalend zijn. Daarna zien we enkele zeer felle invloeden van wit licht. Dit zou kunnen voeren tot het kenbaar worden van tegenstellingen die lange tijd verborgen zijn gebleven. Is dit voldoende?
Nee, we hebben geen tijd meer.
Nee. Dan moet ik tot mijn spijt gaan eindigen.
Kan niet.
In dat geval moet u er ook maar vrede mee hebben dat ik me neerleg bij de beslissingen van de meester aan mijn zijde.
Ja, natuurlijk.
We zullen proberen om te sluiten met een improvisatie. Als u me drie woorden geeft, zal ik proberen er nog even iets. Een lichtkrans.
Papegaai.
Liefde.
Ik zou zeggen, wanneer een papegaai met liefde een lichtkrans beschouwt, dan flitst er iets in zijn ogen en dan klopt er iets in zijn hart.
NATO.
Nee. Nou, de NATO die kunt u van mij cadeau krijgen. Want wat dat betreft, enfin, laat ik daar niet over praten, want dan overschrijd ik mijn tijdsbevoegdheden. Laat ik het zo zeggen. Er zat een groene papegaai en mompelde, wat is het taai om hier op aarde te leven. Ik werd voortdurend van hot naar haar door alle krachten voortgedreven. En wil ik nog een woordje zeggen, dan zal een ander overleggen wat of ik zeggen mag. Ik heb geen zin om voort te leven, wanneer ik altijd maar moet geven wat een ander mij reeds gaf. Maar toen zag ik plotseling kransen van onbegrepen stralend licht en even was het papegaaitje geheel op stralend licht gericht. Het zei zich, tje, wat mooie stralen. Wat is dit vreemd en zonderbaar. Ik voel mij blij, ik voel me vrij. En toch zit nog mijn meester daar en bouwt me steeds de woorden voor die ik maar moet herhalen. Hoe komt het dan dat juist dit licht toch vrijheid mij kan stralen? En toen dacht die papegaai, ach, laat ik als getrouwe de woorden mij steeds voorgezegd nog maar een keertje bouwen. Hij brouwde en hij krauwde wat, hij riep ook koppie krauw, maar keek naar het licht en was in zich vooral zichzelf trouw. En ziet, toen is het dan geschied. De vogel werd in plaats van groen en oud en taai een kracht van licht en was niet meer een groene papegaai. En in zich sprak die nieuwe kracht. Wat is het goed te leven? Wat is het goed om licht en kracht aan anderen te geven? Wat is het heerlijk, is het fijn om deel van al met al te zijn? En zelfs in lijden en in nood, ja in de duisternis van dood, toch met het licht te leven. Wat is het wonderbaarlijk schoon om zo vrij weer voor te streven? Toen sprak de meester Koppie Krauw. Er was weer een groene papegaai die trouw herhaalde larre, larre lief. En vergat gelijktijdig mijn gegrief en straalde iets van blijheid uit. En ziet, de meester had een kans, al heeft hij die nog niet gegrepen. Want in het beest daar zat een lichte krans. En die had hem waarschijnlijk ook zijn vrijheid teruggegeven om blij te zijn, om vrij te zijn, om met het al te leven en uit zichzelf en door zichzelf voor al met al te streven. En vindt u het gedichtje taai? Het is niet mijn schuld, ik heb het niet geschreven, dat was die papegaai. Zo vrienden, daarmee hebben we dan het slotwoord als verplicht ten einde gebracht. Mag ik u danken voor de gegeven aandacht, me verontschuldigen voor vragen die ik gezien de specialistische kennis noodzakelijk niet onmiddellijk kon beantwoorden en niet door navraag alsnog heb kunnen beantwoorden. Ik hoop dat u een aangename avond hebt gehad. Ik wens u een prettige huisgang, een gezegende nachtrust en zou u uittreden, komt u een keer bij ons aan, dan kunnen we verder praten. Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is 23 november. Dat is alweer de laatste van 1983. Wel thuis. Ja, hoor. Heel leuk. Heel leuk. Ja, het was over een papegaai. Ja, het was over een papegaai.